Gemeente van Christus, goedemorgen. Ik wil jullie zegenen in Jezus' wonderbare naam. En er moet hier en daar nog wat geregeld worden, zie ik. Ik hoop dat we er klaar voor zijn om het woord van God te ontvangen. En ik wil de Bijbel openen bij Matthäus 6 vanmorgen. Matthäus 6, en dan willen we lezen. Bij mij staat er boven het gebed des Heren. En we willen lezen vers 9 tot en met 15. En dan zegt de Heer Jezus, bid u dan zo. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, dan zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. En de Heer Jezus die geeft natuurlijk onderwijs over het bidden. Hij begint eigenlijk bij vers 5, hoe dat we het niet moeten doen. Dus er wordt ook wel eens gezegd, we moeten meer bidden. Maar het is ook van belang, denk ik, dat we de regels en de instructies van de Heer Jezus opvolgen, van het woord van God opvolgen. En hij zegt natuurlijk dat we niet moeten zijn als de huichelaars, dat we het niet moeten doen om in het oog te lopen, maar dat we in onze binnenkamer moeten gaan in het verborgene. Geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want die moeten we niet gelijk worden. En dan gaat de Heer Jezus beginnen, als de discipelen hebben gevraagd, hebben Heer, leer ons bidden. Ze hebben gezien natuurlijk hoe de Heer Jezus altijd in gebed was, soms een hele nacht. En ze wilden dat ook graag leren. En ik denk, ik hoop dat wij dat ook allemaal graag willen leren. En een tijdje terug toen heb ik een aantal keren aan de Heer gevraagd. Heer, ik zit hier, maar ik weet eigenlijk niet wat ik moet bidden. Dus ik zeg, Heer, wat is eigenlijk uw last? Wat is eigenlijk uw nood? Wat is van belang voor u? En totdat de Heer sprak door dit woord en niet tot mijn verstand, maar echt in mijn hart. Ik ging dwars door mijn hart heen en dan gaat de Heer dat woord eigenlijk verdiepen. En deze boodschap die zal weinig waarde hebben, denk ik, als wij alleen kennis nemen vanmorgen van het woord van God en als we er niks mee doen. En daarom is mijn gebed en mijn verlangen dat de Heer ons vanmorgen zelf zal onderwijzen, zodat we ook verder komen. Want dat is blijkbaar nodig, niet alleen voor ons, maar vooral ook voor Hem. En daarom zegt de Heer Jezus ook, bid u dan zo, dus bid al dus, bid op deze wijze. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat we dat letterlijk per se moeten bidden, dat mag natuurlijk. Maar dat we vooral eigenlijk ontdekken met elkaar wat hier eigenlijk de bedoeling van is. Waarom leert de Heer Jezus, de discipelen en ook ons natuurlijk, waarom onderwijst Hij ons zo? Waarom is het van belang dat wij al zo dus op deze wijze bidden? En we weten natuurlijk van Jacobus, als we niet bidden, dan hebben we niks. En als we verkeerd bidden, dan ontvangen we ook niet. Dus zoals de Heer Jezus dat hier ons ook leert, hoe het niet moet, maar hij leert ons ook vooral hoe het wel moet. Dan laten we ons daar vanmorgen op richten. En dan zien we in de eerste instantie dat de Heer Jezus begint met God. En het begint met onze Vader. En dat je niet begint met zijn eigen noden. En ik weet niet hoe het met u is, met uw gebed. En natuurlijk als we samen bidden, dan luisteren we ook naar elkaar. Dan mogen we elkaar niet veroordelen, maar wel helpen. En dan denk ik dat het toch vaak zo gaat van hemelse Vader en dan komt gelijk onze nood, onze riddels. En we zien hier in dit gebed dat er eigenlijk de eerste drie punten zijn voor de Heer. En daarna komen de drie punten voor ons. En we moeten natuurlijk God lief hebben boven alles. Maar er zit natuurlijk ook een diepere betekenis in. Als God niet eerst tot zijn doel komt, tot zijn recht komt, dan kan hij ons ook niet helpen. Als God niet op de eerste plaats staat, kan hij ons niet helpen. Als hij niet in ons midden is, dan kan hij ons niet helpen. Als hij niet in ons midden is, dan kan hij ons gebed als het ware niet verhoren. En dan zie je hier dat de Heer Jezus ons leert onze Vader. En het is heerlijk natuurlijk als je beseft dat die grote God, die schepper van hemel en aarde, dat hij onze Vader is. Dat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, ik vaar op tot mijn God en tot uw God. Tot mijn Vader en tot uw Vader. Nou, dat brengt ons denk ik ook in een juiste gemoedstoestand, in een juiste verhouding tot de Vader. Het plaatst ons als het ware in het gezin, in een hele intieme, nabije situatie. Want als mijn kinderen iets vragen aan mij als vader, en met mijn oudste zoon werk ik het meeste, ga ik het meeste mee om, en hij met mij, door de omstandigheden zo, maar dan praat hij met zijn vader. En zijn vader die zal alles doen wat in zijn vermogen ligt om dat kind te helpen. En ik denk dat u ook zo met uw kinderen omgaat. Dus hij vraagt niet aan een vreemde God. Hij stuurt ons niet naar God in de hemel en heel afstandelijk. Nee, hij plaatst ons in dat gezin, in een verhouding van vader tot kind. In een vertrouwelijke, intieme verhouding plaatst hij ons. Onze Vader. En dan neemt u ook direct afstand van uzelf. Mag ik het zo eens zeggen, van het individualisme, van het ego. Dan neem je direct afstand van dat het om jou gaat. Of dat het om mij gaat. Nee, onze Vader, dus ons oog richt zich op onze Vader. Richt ons af als het ware van onszelf. Ook van onze noden, van onze moeite of zorg of pijn, wat het allemaal zijn mag. En richt ons op de Vader. En dan gaat het niet meer om u, dan gaat het niet meer om mij. Maar dan gaat het om God. Dan gaat het om de eer van God. En dan zegt Jezus die in de hemelen zijn. Paulus zegt tegen de Colossense 3 vers 1, dan zegt hij, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Lieve broeders, zusters, hier beneden is het niet. Het is boven. En het moet van boven neerdalen. De hemelse goederen moeten als het ware door ons gebed naar beneden gebeden worden, want hier beneden is het niet. We hebben het er pas over gehad, heel de wereld ligt in het boze. Dan richt Jezus ons op de Vader die in de hemel is, daar waar alles goed is. Daar waar vrede is. Daar waar de wil van God gedaan wordt. Daar waar de heerlijkheid van God is. En de heilige engelen. En de geesten, de rechtvaardigen en het bloed van het lam, het bloed van de Heer Jezus Christus. En wat is dan het eerste gebed? Dan gaat het weer niet om ons, maar dan gaat het om uw naam. Worden geheiligd. Moet geheiligd worden, staat er in de grondtekst. De naam van God moet geheiligd worden. We weten dat ook het ijdel gebruik van die naam, dat het ook een gebod is om dat zeker niet te doen. En daar moeten we die eerbied hebben voor die naam. En ontzag. En op een juiste wijze kijken naar de naam van God. En is het nodig, het is dus nodig, Voor de wereld, maar niet alleen voor de wereld, het is nodig als het ware voor de Here dat zijn naam geheiligd wordt. Dat hij niet geplaatst wordt in een vergelijking met allerlei andere goden, maar de naam van God, van Yahweh, geheiligd wordt. Zoals de Here zich bekendgemaakt heeft aan Mozes, ik ben de ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. En als er dan van de Here gezegd wordt, ook in de Hebreeuws heb je daar verschillende woorden voor. Over God is onze gerechtigheid. Jeremia 23 spreekt daarover. God is onze gerechtigheid. De profeet Jeremia spreekt daar al over. En dat komt terug in het Nieuwe Testament. In 1 Korinthe 1 vers 30. Waar de Heer ons is, Christus ons is geworden tot gerechtigheid. Tot verlossing, wijsheid. En dat zien we. Als dat blijkt in ons leven, dat God onze gerechtigheid is, dan geven we God daar ook de eer van. Dan zeggen we, Heere, wij zijn in zonde ontvangen geboren, maar u bent mijn gerechtigheid geworden. Dan zie je af van jezelf en dan zie je op God, dan zie je op de Zoon, dan zie je op de gerechtigheid van God. Op die volkomen gerechtigheid. In hem in wie geen zonde is. Bij God is geen ongerechtigheid. Op geen enkele wijze, geen verkeerde gedachten. Zo is onze God. En die God moet gestalte krijgen, niet alleen in uw leven en in mijn leven, die moet gestalte krijgen in dat hele koninkrijk van God, waar de tweede regel over gaat. Hij is Yahweh bij Kaddes, hij is de God die ons heiligt. We zeggen, ja, wij moeten ook ons best doen, onze zonden beleiden en ons bekeren. Zeker, dat is ons deel. Maar God is die u heilig maakt. Die heiligheid van God plant hij in ons hart, in ons leven. Als wij met Christus één plant worden, dan is het zijn leven wat in ons komt. De goddelijke natuur waar Petrus over spreekt, die plant God in ons hart. En daarom is het van belang dat we ons aandacht richten op God, wat God doet in uw leven en in mijn leven. En wat hij ook wil doen in die andere mensen die nog niet tot het geloof en tot bekering gekomen zijn, tot wedergeboorte. Hij is de Yahweh Shammah, hij is God van vrede, van de shalom. Zoals Christus onze vredevorst is. Nou, als je daarop gericht bent, dan wordt je hart als het ware verlangend en kan dat die vrede ontvangen. Dan komt er ruimte in ons hart voor God. Dan komt er ruimte in ons hart voor de Heilige Geest. Dan komt er ruimte in ons hart voor die woorden van God. En die woorden van God, daar zit het leven in. Dat is het levende brood, dat is het levende zaad. En als dat in ons hart gaat, dan gaat dat ontkiemen. Dan gaat dat zijn werk doen. En zo worden we meer en meer gelijkvormig aan deze God, deze Vader, waar de Heer Jezus over spreekt. Hij is Yahweh Rofé, hij is de God die geneest, hij is onze geneesheer. Nou, als wij nou geen genezing meer ontvangen, wordt zijn naam niet verheerlijk. En het is heerlijk als we genezen worden door het, misschien door hulp van mensen. Maar dan krijgen die mensen de eer en niet God. Dus het zal heerlijk zijn als dat ook dit facet meer en meer in ons geopenbaard zal worden. Hij is Yahweh Jireh, hij is de God die voorziet. En hij heeft voorzien in zijn Zoon. Als we Johannes 4 gaan begrijpen dat Jezus de bron is die levend water geeft. Hij geeft u levend water, hij geeft u de wijsheid, hij geeft u het leven, hij geeft u de rust, hij geeft u de vrede. Wie? Hij. Christus Jezus. God heeft voorzien in zijn Zoon. Dat we daarop gericht zijn, lieve broeders, zusters. Yahweh Nessie, hij is mijn banier, zegt Mozes. We kennen allemaal de geschiedenis, als het volk Israël in de woestijn is, ze moet vechten met de Amalekieten. En dan is daar Jozua, die de strijd moet voeren. En Mozes met de Aaron, die gaan de berg op, en zolang Mozes zijn handen richt naar de Heer, naar de hemel, is daar overwinning voor Jozua. En als die hand dan zakt, dan winnen de Amalekieten, dan wint de vijand. Mag ik het zo zeggen? En dan zetten ze Mozes op een steen, en Aaron gaat aan de ene kant en Hur aan de andere kant, zo houden ze die hand van Mozes omhoog. En zo overwinnen ze de strijd. Door te kijken naar de hemel. Door te kijken naar God. Door het ook van hem te verwachten. En dan zie je dat zo de Heere de overwinning geeft voor zijn volk. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat hij onze goede herder is. Yahweh Rohi zegt erover, Psalm 23. We kennen dat allemaal, dat hij onze goede herder is. Nou, hoe zorgt een herder nou voor zijn schaapjes? Waarom maken wij ons dan soms nog zo ongerust, broeders en zusters? Waarom zijn we dan soms nog zo bezorgd? Als we weten dat hij onze goede herder is, wel dat komt omdat we dat vaak dan vergeten. Als we daar niet aan denken. En als ons oog niet gericht is op hem, dan is dat makkelijk om dat te vergeten. Als onze ogen gericht zijn alleen op de moeilijkheden die soms lijken als grote bergen, dan gaan we hem vergeten, want God is veel groter. Als die moeilijkheden, God is veel groter als die bergen. En daarom wil de Heer Jezus dat niet alleen leren, maar ook als je ziet bijvoorbeeld, vers 10, dan staat er uw koninkrijk komen. En ook daar staat in de grondtekst, uw koninkrijk moet komen. Het koninkrijk van God. En als je de Bijbel erover naslaat, dan wordt er heel veel geschreven over het koninkrijk. Over het koninkrijk van God. Wat de Heer natuurlijk had vroeger met Jeruzalem, waar hij de koning was. Totdat ze hem als het ware afgezet hebben en een aardse koning gezocht hebben. Maar ook over het komende koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Over de wederkomst. Hoe hij zal regeren vanuit Jeruzalem. Er wordt heel veel in de Bijbel over geschreven. Het begint ook al bij Daniel 2, Daniel 4. En het, ook Jesaja 9. Maar met kerst citeren we dat vaak. Maar dan staat er dat hij ja, eigenlijk van de Heer Jezus, hij is een eeuwige vader. En de heerschappij rust op zijn schouders. Wij hebben vaak die boodschap versmald tot de redding. Tot de redder. Tot de zaligmaker. De verlosser. Die ons komt verlossen van de zonde en van de hel. En dat is geweldig natuurlijk. Dat is geweldig groot goed. Maar er staat veel meer. De heerschappij rust op zijn schouders. Zoals we morgen ook gezongen hebben dat hij de koning is. Maar als wij bidden uw koninkrijk komen.
Pardon.
Dan is dat de bedoeling. Dat de Heer Jezus koning is van uw hart. En van mijn hart. En als de Heer Jezus koning is van uw hart en van mijn hart. Dan komt er ook eensgezindheid. Dan gaat de verdeeldheid in dat koninkrijk weg. Want een koninkrijk wat tegen zichzelf verdeelt, zegt Jezus, dat verliest zijn kracht, dat verliest zijn macht. Dat verliest zijn heerschappij. God heeft deze schepping gemaakt, we kennen dat uit Genesis. Hij heeft deze hele schepping gemaakt. Al wat is, al wat leeft. En toen heeft hij de mens daar gezet. Als kroon van de schepping van God. En hij heeft de mens de heerschappij gegeven over de aarde. Over de dieren en over alles. En Adam noemde ze naar zijn naam. En we weten hoe door die zondeval die heerschappij tijdelijk gekomen is bij de vijand. Bij de vorst van de duisternis. Maar die heerschappij van de vorst van de duisternis die moet afgebroken worden. In de gemeente. Misschien in uw hart. Misschien in uw gezin. Maar zeker ook in de wereld buiten ons. Zij die nog zijn onder de heerschappij van de boze, van de vorst van de duisternis, die ze geslagen heeft met blindheid, die hun gedachten gevangen houden, waardoor ze de wil doen van de overste en de macht van de lucht, zo bouwt hij dan zijn koninkrijk of houdt zijn koninkrijk in stand in de mens. En God wil die heerschappij in de mens terug, maar dat doet hij niet met geweld, dat doet hij met liefde. Dus Gods nood. Dat de schepping terugkomt onder zijn heerschappij. En dat zal zeker gebeuren als Christus natuurlijk terugkomt. Straks ook door Lijfberg. Dan gaat hij weer regeren. Dan zal er ook nog, hij zal ook gaan regeren. Ook echt als rechter. Hij zal ook oordelen over de vijanden. Dan is hij niet meer het lam. Maar dan is hij de rechter. Ook van de mensen. Als hij komt zitten op de troon. Christus is niet alleen de redder. Hij is ook de koning der koningen. De heren der heren. En hij zal komen om de wereld te verlossen. Dus dat koninkrijk van God moet komen. En dan geeft hij ons het voorrecht als kinderen van God. Om medearbeiders van hem te worden. Medearbeiders te worden. Opdat zijn koninkrijk kan komen. En dan gaat het niet alleen over het koninkrijk van God. Maar verlangt u daar dan niet naar. Dat die boze in de afgrond geworpen zal worden. Verlangt u daar dan niet naar dat de zonde uit de wereld gebannen zal worden? Elke vorm van ongerechtigheid, van boosheid, van heerschappij, van vijandschap, vijandige heerschappij die probeert u te vernietigen. Is er dan geen verlangen in ons hart, broeders en zusters, dat daar een eind aan komt en dat die nieuwe wereldorde zal, die nieuwe wereld zal komen, niet de nieuwe wereldorde, maar de nieuwe wereld, waar Christus zal heersen? Daar wil de Heer ons bij betrekken. Dat koninkrijk, dat moet komen. Zijn naam moet geheiligd worden. En dan staat er op, uw wil geschieden, is het derde punt. Geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Daar in de hemel, daar is vrede. Daar is heerlijkheid. Iedereen die daar is, die heeft het verlangen om de wil van God te doen. Niet maar onze wil, maar zijn wil. Zoals de Heer Jezus ook geleerd heeft natuurlijk in Gethsemane, om de Vader te zeggen, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus als u dan bidt, Heer, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde, betekent ook dat die wil van God moet geschieden in uw leven, in mijn leven, in ons leven. Ook in ons leven van. En als Gods wil dan zal geschieden, wat zal de wereld er dan anders uitzien? Wat zal de gemeente er anders uit gaan zien? Wat zullen wij er anders uit gaan zien? Als het niet meer gaat om onze wil, maar om zijn wil. Dan mogen wij, zoals we vanmorgen gehoord hebben, de voeten van onze broeders en zusters wassen. Dan gaat zijn wil geschieden. Is dat niet een geweldig groot voorrecht? broeders en zussen, dat God u daarin wil betrekken. En dat geeft u een doel om te bidden naar zijn wil. Als je doeltreffend wil bidden, dan moet je een doel hebben waarvoor je bidt. En daarna, als deze drie zaken van God, wat voor God van belang is, ook voor de mens, maar wat vooral in eerste instantie voor God van belang is, dat zijn naam geheiligd wordt, zijn koninkrijk gebouwd en zijn wil zal geschieden. En dat is toch ook uw verlangen dat zijn wil zal geschieden aan al die mensen rondom ons heen. Als we door bidden voor die zielen die op reis zijn naar een eeuwigheid zonder God, die nog leven in de zinloosheid van hun denken, dan moeten we ons verlangen zijn, broeders en zusters. Wij kunnen toch niet zo hard geworden zijn dat ons dat niet meer interesseert. Wij kunnen toch niet zo koud en hard geworden zijn dat onze gedachten daar niet naar uitgaan. Het kan toch niet zo zijn dat we zo hard en koud zijn dat het ons onverschillig laat. Dat de mensen als het ware, als ik het plat uitdruk, sterven als ratten. En het laat ons koud. Het laat ons onverschillig. Waar is dan het leven van Christus? Jezus weende over Jeruzalem. Je zegt Jeruzalem, Jeruzalem, Matthäus 23. Hoe vaak heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk en hen naar kuiken, ik heb niet gewild. Als we nou met collega's werken, en we weten dat ze zonder God leven. En je hebt niet altijd de ruimte, je kunt niet altijd preken, maar je kunt wel altijd bidden. Ze staan niet altijd open om de boodschap van God te horen. Misschien hebt u het al 10 keer verteld en dan zegt u, joh, zwijg dan maar een poosje. Maar we kunnen er altijd voor bidden. Mag ons toch niet koud laten, mag ons toch niet onverschillig laten. En als we dan die drie dingen van de Here behandeld hebben in ons gebed, en dan zeg ik niet dat je er elke keer als je bidt, dat je daarmee bezig moet zijn. Dat is niet mijn intentie, maar wel eigenlijk dat we zo onze dag beginnen. Als we zo onze dag beginnen, onze Vader, dan komen we in de aanwezigheid van de Heer. En heeft Jezus niet gezegd, ook in Johannes 4, de Vader zoekt zulke aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. Dan moeten we dan direct beginnen met onze klaagzangen. Moeten we dan direct beginnen met onze moeilijkheden. En soms zelfs murmureren. Of zullen we onze aandacht vestigen op God, onze Vader en op de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. God vergeet ons niet. Als zijn naam is geheiligd, zijn koninkrijk komt, uw wil moet geschieden, staat er ook in de grondtekst, u moet geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En dan staat er, geef ons heden ons dagelijks brood. God vergeet ons niet. Hij weet natuurlijk dat we moeten eten en dat we moeten drinken. Hij weet alles wat wij nodig hebben in ons dagelijks leven. Hij heeft Jezus ook gezonden, zodat hij gelijkvormig is geworden aan ons. Aan de menselijke gestalte. Hij heeft geleden zoals wij. En natuurlijk mogen we ook denken aan ons dagelijks brood, aan ons dagelijks voedsel. En dan bedoel ik het geestelijke voedsel. Niet het natuurlijke, maar ook het geestelijke voedsel. We hebben toch dagelijks nodig dat de Heer met ons spreekt. Hebben jullie dat niet nodig, broeders en zusters? Dat God met ons praat. En dat het woord levend wordt. Ik heb altijd een verlangen. Ik zeg, Heer, praat met mij. Dat het woord ook levend wordt. Want wij moeten dagelijks vernieuwd worden. Zoals wij voor ons lichaam dagelijks eten en drinken nodig hebben. Ook voor ons geestelijk leven dagelijks eten en drinken nodig hebben. En dan wordt God ook verheerlijk. Elke keer als God met u praat, dan bent u dankbaar. Dan bent u blij. Dan geeft u God daarvoor de eer. En dan ben je dankbaar voor de Heilige Geest. Dan ben je dankbaar voor God. Dan ben je dankbaar voor alles wat Hij ons geeft. En Jezus leert ons niet, Heere, geef ons nou alsjeblieft ons dagelijks brood. Dan gaan we weer, denk ik, richting van die heidenen die met veel omhaal van woorden bezig zijn. Soms dan hoor je gebeden, er zijn mensen bezig om God een soort te verbidden. Wij hoeven God niet te verbidden. Als Gods wil gebeurt, dan geschiet het volmaakte. Daar spreekt Colossense 4, vers 2 ook over. Dat we mogen staan in het gebed van Paulus, van Epaphras. Dat we mogen staan in de hele volmaakte wil van God. Nou, als wij staan in de gehele volmaakte wil van God. dan kan die wil van God ook geschieden, maar dan is dat voor ons ook tot zegen. En dan staat er ook, geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, zo gaat, denk ik, in eerbied gesproken, een zoon om met zijn vader. In de verwachting dat die vader dat ook zal geven. Dat is niet brutaal. Dat is niet met een verkeerde intentie. Maar dat spreekt van een verhouding. Van een relatie. Zoals je als man en vrouw ook met elkaar omgaat. Nou, dan zeg je, geef me even zus of geef me even zo. Dat is niet onderbiedig bedoeld. Maar dan weet je dat dat gebeurt. Nou, zo wil de Heer Jezus ons leren om te bidden in het vertrouwen dat God zal doen wat hij beloofd heeft. Op hoeveel plaatsen heeft God beloofd dat hij ons gebed zal verhoren? Jezus die zegt dan gewoon zonder omhaal, bidden je zult ontvangen. Dan gaat hij niet eerst een hele rietel van voorwaarden geven. Hij zegt, bidden je zult ontvangen. En als we verkeerd bidden, dan leren we dat ook in het woord, dan mogen we dat veranderen. Maar dat zijn toch vaststaande feiten. Dat is het woord van God. Maar net als onze wandel gebaseerd moet zijn op het woord van God, moet ook ons gebed gebaseerd zijn op het woord van God, lieve broeders en zusters. Wij moeten niet bidden naar onze eigen gedunkige godsdienst, zoals Colossenzen 2 daarvoor waarschuwt. Nee, begrijp. Eigendunkige godsdienst. Zo is er vaak een eigendunkig bidden. En dan hoor je ook verschil in bidden. En natuurlijk, als je pas tot geloof komt en je hebt altijd geleerd dat je moet bidden, of de Vader wilt u, dan begrijp ik dat. Maar wij mogen daarin veranderen. Wij mogen daar leren. God die wil. Maar God die wil wel dat wij bidden dat zijn wil zal geschieden. Dat is wat God wil. En laten we daar dan voor bidden. Dus daarom, bid u dan zo. Bid u al dus. Ik hoop dat we dat leren. Dat dit woord van morgen diep in ons hart ingegraveerd wordt, ingeschreven wordt, zoals dat nieuwe verbond dat belooft. Dat God met de vinger van God dit in ons hart zal graveren, dat woord dat het in ons af zal dalen als het ware, zal doen dat God behaagt. Dat we voortaan altijd eerst zullen denken aan het belang van God, aan het belang van de Vader. Dat je medearbeiders geworden bent met Jezus, medearbeiders geworden bent met God, zodat zijn plan in vervulling kan gaan. Dat deze hele aarde weer onder zijn wil en onder zijn heerschappij en onder zijn goedheid zal komen. En God die wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. Dus je hoeft niet te bidden, Heer, wilt u mijn kinderen redden? Natuurlijk wil de Heer onze kinderen redden. Maar hij heeft er ook veel beloften voor gegeven. Pleit daarop. Vrijdag had ook nog even over de psalm die van de week tot me kwam. Want dan zingen we van Abraham, hè. Belofte van kind tot kind. Dat is Gods woord. Houd daaraan vast. Dat wil de Heer ook, dat we vasthouden aan zijn woord. Dat is Psalm 105 geloof ik, maar ik weet even niet zeker het nog. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Natuurlijk kun je bewust zijn van een bepaalde zonde, dan moeten we dat acuut beleiden. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er nog dingen zijn die we niet zien. Dat we aan het eind van de dag toch een aantal keren, of één keer, of meerdere keren, toch gezondigd hebben, onbewust. En dan zegt de Heer Jezus ons ook, dat we daarvoor mogen bidden. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Nou, misschien heb je een nare ontmoeting gehad. Misschien heeft iemand heel naar van u gesproken, of lelijk tegen u gedaan, u pijn gedaan, u moeite gedaan. En dan is het niet de bedoeling dat we daarin blijven hangen, maar dat we bidden, Heer, vergeef ons onze schuld op dezelfde wijze zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. En dan die derde, leid ons niet te verzoeken, maar verlos ons van die boze. Ik heb het idee, ik wil vriendelijk zeggen, dat er wel eens vergeten wordt, dit gebed. Dat er wel heel veel moeilijkheden ontstaan als de Heer ons niet verlost heeft van die boze. En dat die moeilijkheden veroorzaakt in ons leven, persoonlijk of in de gemeente, of waar je ook bezig bent. En dat we dit eigenlijk vergeten. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat die boze dus, dat we daarvan verlost zijn in ons persoonlijk leven, maar ook in ons gemeenteleven. In ons gezinsleven. Als je hier op je werk, of waar je ook bent. Daar moeten wij van verlost worden, want als we daar niet van verlost zijn, dan dan kan de Heer zijn werk eigenlijk niet doen in ons leven. Dan komen we niet vooruit. Dan houdt hij ons tegen. En dat kan natuurlijk wel eens gebeuren. Dat zien we ook zelfs in het leven van Paulus. Dat hij zegt, ik heb willen komen, een of ander maar. Maar de Satan heeft het ons belet. Maar dat wil niet zeggen dat hij erin blijft zitten. Maar dan gaat hij natuurlijk ook voorbidden. En dat is wat de Heer Jezus ons leert. Verlos ons van de boze. En dan komt hij weer, want van u is het koninkrijk. Jezus verkondigde het evangelie van het koninkrijk. Maar ook Filippus deed dat in Handelingen 8. Dan is hij in Samaria bezig. En wat verkondigt hij dan? Het evangelie van het koninkrijk. Dan zeggen ja, maar hij kwam te vertellen van de Heer Jezus. Ja. Maar Jezus zelf sprak ook heel veel over het koninkrijk. Hij zegt, als ik de boze geesten uitdraai door de vinger Gods, is het koninkrijk van God nabij u gekomen. En hij zegt tegen zijn discipelen, het heeft de Vader behaagd om u het koninkrijk te geven. En daarom hebben we misschien vroeger allemaal geleerd dat als we in de hemel komen, dan zitten we er allemaal naast elkaar op een stoel. Maar dat is absoluut niet de bedoeling. God heeft een heel ander plan voor u. We mogen met hem regeren. Dat is het plan dat God heeft. En daar moeten we de hele raad van God verkondigen. Dus ook hier spreekt de Heer Jezus weer over dat koninkrijk. Wat is dat voor een koninkrijk? Dat is een koninkrijk van kracht. Dat heerst over alle macht en kracht en heerschappij. Want Jezus is de Heer der Heren, de Koning der Koningen. En als hij ons dan gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters, zoals hij dat zelf zegt. Openbaring 1 en ook Petrus spreekt daarover. Dan zijn we dus niet alleen priester die voor ons gezin bidden, of voor de gemeente, of voor de wereld rondom ons heen. Maar dan zijn we ook, als het ware, ja, prinsen en prinsessen. En dan mogen we ook een koninklijke behandeling verwachten als we ons koninklijk gedragen. En dat betekent dat je ook kunt heersen over die macht van die boze. Die moet onder onze voet zijn, zegt de Heer. Niet in ons hoofd, dat bij veel mensen aan de hand is. Dat die heel de dag zijn gedachten penetreert in het hoofd. Niet alleen van ongelovigen, maar ook van de gelovigen. Dan moeten we koninklijk overwinnen. Vanuit het koninkrijk van God weten dat je de kracht ontvangen hebt. Zoals Paulus ook tegen Timotheus zegt. Dat hij geen geest van vreesachtigheid ontvangen heeft. Maar van kracht, van liefde en van bezonderheid. Want van u, van God, opnieuw legt de Heer Jezus ons terug eigenlijk bij onze Vader. Dus we hebben onze eigen dingen nu gebeden. En dan leidt hij ons weer terug naar de Vader. Naar God. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Als we dan kinderen van God geworden zijn, dan hebben we daar deel aan gekregen. Dan bent u in dat koninkrijk, zei Colossense 1. Dan bent u overgezet vanuit de macht van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van de Liefde. En als u dan behoort bij dat koninkrijk van de Zoon van de Liefde, dan mag u er ook op rekenen dat de koning u beschermt. U mag de koning dienen, maar de koning die dient u. En wat is nou een koninkrijk zonder onderdanen? Heeft u er wel eens van gehoord? Een koning die alleen is, die geen onderdanen heeft? Daarom moet de Heer ook veel onderdanen krijgen. Daarom moeten we ook bidden dat er nog velen gered worden, velen tot geloof komen en overgaan vanuit de macht van Satan tot het koninkrijk van Christus. Dus de Heer ook tegen Paulus gezegd heeft. Dat hij moest gaan en dat hij de mensen moest halen uit de macht van Satan en overplaatsen in het koninkrijk van God. Er is dus een strijd op deze aarde, dus het koninkrijk van het licht, het koninkrijk van God en het koninkrijk van de Satan. Van de duisternis. En natuurlijk is hij al verslagen door Christus, maar hij is als het ware een rebel. Hij is een terrorist. En hij is dus bezig om al die mensen te voeren naar de verderfenis. En wij zijn gekomen door Christus om ze over te plaatsen vanuit de macht van de duisternis tot het koninkrijk van het licht. Niet alleen Paulus, dat geldt voor ons allemaal. Want je bent allemaal een prins geworden, je bent allemaal een prinses geworden. Je behoort allemaal bij dat koninkrijk van God, waar je mag rekenen op de hulp en de kracht van die koning. Van diegene die alle macht heeft in de hemel en op aarde. En daarom moeten we daarop gericht zijn. Niet alleen op je eigen heil, niet alleen op je eigen redding, niet alleen op je eigen zaligheid, niet alleen op je eigen heiligheid. Maar, zoals wij moeten bidden ook voor arbeiders, zegt Jezus, om uitgezonden te worden in de oost. Wel, als je bidt voor een arbeiders in de oost, zal de Heer ook u arbeider willen maken. Want meestal wil de Heer eerst en u doen wat u bidt voor een ander. Als u bidt voor uw broeder of zuster van de Heer, wilt u ze leren om de voeten van de discipelen te wassen, dan moet u niet denken dat de Heer dat gaat verhoren zonder dat jij bereid bent om die voeten te wassen. Begrijpen we dat een beetje? En als wij bidden over de Heer die anderen uit wil zenden, dan zal de Heer beproeven of hij jezelf van gaat. Dat is toch logisch? Dan ben je een huichelaar. Dus waar spreekt Christus hier over? Wat wil hij ons leren? Dat we kinderen zijn van de levende God, ja, dat leert hij ons op andere plaatsen. Hoewel hij hier natuurlijk wel begint met het Onze Vader, wat al aangeeft dat wij kinderen zijn. Maar hij wil bevorderen, hij wil ons inzetten, hij wil ons inschakelen, dat we op deze wijze werken, naar Gods wil bidden, opdat het Koninkrijk van God zal komen. Dat die wil van God zal geschieden. En dat moet gebeuren, bij u, bij mij. Maar ook met de mensen rondom ons heen. En dat kan het Koninkrijk van God werken. Dan kan Christus komen. Dus wij kunnen, als het ware, de komst van Christus bespoedigen. Is dat zo? Ja, dat is zo. Maar we kunnen hem ook vertragen. Als we niet bidden, dan moet de Heer weer iemand anders zoeken. Ja, dan hoor je wel eens, God vindt ze wel. Nee, God vindt ze niet. Hij vond ook geen voorbidder in Ezekiel 22. En Jesaja 59. Toen moest Christus komen. Ook vandaag zoek je nog voorbidders. Ook vandaag zoek je nog mensen. Maar die hij wil gebruiken. Om zijn naam te heiligen. En zijn naam te verheerlijken. Laten we bidden. Heer, u begint dit gedeelte. Heer Jezus, zegt, u bidt al zo. Bid op deze wijze. De Vader, ik wil bidden. Dat u ons dit gebed wil leren. Heren, door de Heilige Geest. Heren, niet om dat altijd letterlijk te bidden, maar wel dat we in deze lijn, volgens dit model, volgens deze richtlijnen zullen bidden. Vader, het is mijn verlangen dat we u elke dag als eerste zullen zoeken. Heren, dat we niet komen met onze nood, maar dat we eerst komen, heren, met verlangen om op deze wijze te leren bidden. Zodat uw naam geheiligd wordt, uw koninkrijk komt en uw wil zal geschieden. In ons persoonlijk leven, in het leven van onze gezinnen, van de gemeente. Maar Heer, bovenal, dat uw naam verheerlijkt zal worden. Dat uw koninkrijk echt zal komen en spoedig zal komen, Jezus. We weten dat we in de laatste dagen leven. Maar Heer, het is ons verlangen dat ook velen gered worden. En dat uw koninkrijk gebouwd wordt in de harten van zoveel zielen rondom ons heen. En Heer, hebt ons dit gereedschap gegeven. En Heer, leidt ons zo om dat te doen, gehoorzaam te zijn. In Jezus' wonderbare naam, door de Heilige Geest. Amen.